Wij danken u vanuit het diepte van ons hart voor de Heere Jezus, die ons leven is. En in hem vinden we geen schuld. Maar we vinden schuld in onszelf wanneer wij in zijn leven kijken en het onze onderzoeken door het zijne. Wij bidden dat u ons vergeeft. We vragen vanavond dat u ons wilt ontmoeten. U beloofde dat waar twee of drie zouden samenkomen, u in hun midden zou zijn. En indien wij om iets zouden vragen, dat het ons zou toegestaan worden. En Vader, ons motief en ons doel vanavond en ons verlangen in ons hart is om Christus verheerlijk te zien. We bidden dus dat onze inspanningen vanavond al zo mogen zijn als ze uitgaan om mensen te brengen tot een levend geloof in een levende God. Een God die niet dood is, maar die eeuwig leeft. We bidden, Vader, dat u vanavond onze zielen wilt aanraken met uw tegenwoordigheid door Jezus Christus. We vragen het in zijn naam. Amen. U mag gaan zitten. Ik ben een beetje laat en wat vermoeid. Ik ben sedert kerstmis zonder enige onderbreking weg geweest, dus ik ben vrij vermoeid. Ik was blij vanavond broeder Joseph Bozé te zien, daar ik al enige tijd ernaar uitkeek hem te zien. Hij keerde terug van de velden over zee. Het spijt me om vanavond te zeggen dat onze dierbare broeder en vriend hier, broeder Tommy Hicks, ons vanavond of morgen vroeg verlaat om een samenkomst te hebben in Canada. Ik probeerde hem ertoe over te halen om vanavond voor mij te komen prediken, omdat ik zo vermoeid was of anders de gebedsrijd te houden. En hij steunde op mij dus. En hij zei, de volgende keer. En hij blijft me dat vertellen. En ik weet dat broeder Tommy Hicks is. Ik heb in de dagen die ik met hem gehad heb en de tijden van gemeenschap wel... Ik heb zeker een groot vertrouwen in Tommy Hicks, dat hij een dienstknecht van de levende God is. Een groot meesterwerk. En ik geloof niet dat er iemand iets zou kunnen zeggen tegen de leiding van de Heilige Geest tegen broeder Hicks. Want hij was op een dag, toen hij u hoorde van zijn boodschap, toen hij naar Argentinië ging. Hij had zelfs het geld niet om te gaan, maar de Heere zond hem en oh, u weet over de samenkomst. Een persoon die zich zo aan God kan overgeven. U weet dat God alleen dat deel van u kan gebruiken dat u aan hem wilt overgeven. U ziet, zoals ik zei, dat ik geloof dat op een dag ergens... Ik heb op zoveel verschillende plaatsen gesproken in ochtendsamenkomsten en avondsamenkomsten en zo meer. Maar ik zei dit, dat God kan gebruiken wat u overgeeft. Zoals Simpson. Simpson wilde zijn hart niet aan God overgeven. Hij gaf dat aan Delila. Maar hij gaf zijn kracht aan God en God kon alleen zijn kracht gebruiken. Dat was alles. Maar als een man slechts zijn complete wezen aan God zou kunnen overgeven, nu dat is het. Als u uw lichaam kunt overgeven, zal God uw lichaam gebruiken. Als u uw gedachten, uw hart, wat het ook is, kan overgeven, zal God gebruiken wat u aan hem geeft. Hij zoekt iemand die hij zo kan vinden dat hij zo is overgegeven. God zij met u, broeder Tommy, en geef u een enorm groot succes. We zullen voor u in uw samenkomsten daar bidden. En binnen enkele dagen zal ik ook in Canada zijn, maar ginds aan de andere kant. Dus hij geeft u groot succes en een veilige reis. Dank u, hetzelfde voor u, broeder Tommy. We hadden een geweldige tijd deze morgen in gemeenschap, rondom de tafel van God vanmorgen, waar wij de zegen vroegen over een predikers en een predikersontbijt hadden. De eerste keer dat ik het voorrecht had de predikersgroep van deze stad te ontmoeten. En ik vond zeker enkele grote mannen. Grote dienstknechten van Christus, met grote harten die zich uitstrekken naar God. En ik vertrouw erop dat we eens zullen terugkomen, kunnen komen, waar u een volle plaats kunt hebben, met allen tezamen, in een grote broederschapssamenkomst, om allemaal samen te komen, een grote samenkomst te houden hier in Chicago. Nu, er was, ik geloof dat wij gisteravond voor de zieken baden. En zondagmiddag predikte ik, over het onderwerp van Abraham en zijn zaad na hem. Gisteravond predikte ik over het onderwerp van het grootste nieuwsbericht dat de wereld ooit trof in de geschiedenis. En vanavond, als u de schrift wilt opslaan, indien u wilt in Matthäus het 11e hoofdstuk en het 6e vers, dan zal ik deze woorden lezen. En zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt. Nu, ik zal dit onderwerp noemen de vergeten zaligspreking. We zijn alle bekend met de zaligsprekingen. Daar in het boek Matthäus, het 5e hoofdstuk, onderwees Jezus de zaligsprekingen. Toen hij de mensen meegenomen had en de berg opging, net voor het begin of net toen zijn bediening begon, hij werd hun leider. En hij ging heen en onderwees de zaligsprekingen en begon te zeggen, u hebt hen van ouds horen zeggen, maar ik zeg u, enzovoort. Nu, Jezus was een perfect beeld, of Mozes was een beeld van Jezus. Jezus was het tegenbeeld van Mozes. Mozes was een profeet, hij was een wetgever, hij was als een soort koning over het volk Israël in de woestijn, en hij werd geboren als een profeet. Hij werd verborgen voor Farao, zoals Jezus verborgen werd voor het Romeinse keizerrijk. En zijn bediening en leven beelden het er regelrecht doorheen uit. Toen Mozes de kinderen Israëls in de woestijn had, ging hij de berg op en kreeg de geboden. Hij kwam naar beneden en begon de geboden te onderwijzen. En toen Jezus tot zijn kracht kwam, ging hij de berg op en ging zitten en begon de mensen te onderwijzen. Zalig zijn de reinen van hart. Zij zullen God zien. Zalig zijn de armen van geest. Hunner is het koninkrijk Gods. Zalig zijt gij wanneer u wordt uitgescholden en vervolgd en voor de gek gehouden enzovoort. Want men vervolgde de profeten die voor u waren. Verheugt u en wees uitermate blij, omdat uw beloning in de hemel groot is. Hij typeerde Mozes precies. Of Mozes was een beeld van hem. En wij zijn allemaal bekend met die beelden van wat Mozes was en wat Jezus was, die de zaligsprekingen onderwees. Maar deze zaligspreking staat daar in het 11e hoofdstuk, vers 6. En als u niet oplet, zult u er gewoon overheen lezen. En u zult het niet vatten. Het staat tussen andere woorden in, maar het is een zaligspreking. En hij zei, en zalig is hij wie aan mij geen aanstoot zal nemen. Ziet u? Zalig zijn de reinen van hart, zalig zijn de vredestichters, zalig zijn. Hier laat hij deze zaligspreking er weer inglippen, ziet u? En zalig is wie aan mij geen aanstoot zal nemen. Oh, het was een grote tijd in die dagen. Nu, we zien waardoor dit begon, dat het net na de bediening van deze grote, ruwe Elia van het Nieuwe Testament was, Johannes de Doper. Dat was degene tot wie de boodschap was gezonden. En Johannes was in de gevangenis gezet. Vanwege zijn bediening. En oh, wat een ruwe kerel was Johannes. Hij was echt de waarachtige boodschapper waarvan Jezus zei dat die voor mij zal gaan. En hij was een buitenmens. Hij was precies zoals Elia. Toen men hem greep met wiens geest hij was gezalfd, hij was de gezalfde Elia van het Nieuwe Testament. Elia was een soort man die niet hield van de wijze waarop Izebel en immorele vrouwen leefden en Johannes was hetzelfde. En Elia leefde in de woestijn, Johannes evenzo. Johannes was het soort man dat alleen stond, net zoals Elia. En deze grote ruwe man van de wildernis had men in een oude, muffe, natte, vochtige gevangenis gezet. Dat moet voor Johannes een verschrikkelijke ervaring geweest zijn. Een man die vrij was geweest, buiten in de wildernis. En zijn vlees had bij de sprinkhanen en honing at en die daar buiten in de woestijn kon reizen. en kon doden wat hij at of kon nemen wat hij wilde buiten in de woestijn. En nu zat hij in een kleine, oude, muffe, vuile gevangenis. Wellicht in het donker, in een kerker ergens, omdat die soort Izebal-vrouwachtige Herodias hem daarin had doen werpen, omdat hij tegen Herodes had gezegd dat het niet juist voor hem was om de vrouw van zijn broeder Filippus te nemen en met haar te leven. Het was niet wettig voor hem om dat te doen. Johannes was een van die mensen die er geen doekjes om wond. Hij ging tegen haar tekeer. Het maakte hem niet uit. Als er een hoofd moest vallen, moest er maar een hoofd vallen. Dat is alles, net zoals Elia. Hij zei haar ronduit wat hij moest zeggen. Als het juist was, was het juist. Als het verkeerd was, was het verkeerd. God, wij hebben er vandaag meer nodig zoals deze. Mannen die zullen staan op de echte, waarachtige overtuiging van het woord van God. Spreek het. Zwijg niet, spreek het uit. En dan zien wij dat Johannes beneden in die kleine, oude, muffe, vuile gevangenis zat, met wat vuil brood dat men hem waarschijnlijk nu en dan toewierp. Hij was waarschijnlijk mager geworden, onmogelijk om zijn Bijbel te lezen. En er werd zo'n beetje, zoals een schrijver eens over hem schreef en zei, zijn arendsoog raakte verduisterd. U weet dat de profeten met arenden worden vergeleken. God noemt zijn profeten arenden. Het is omdat een arend de krachtigste is van alle vogels. Een arend kan hoger gaan, hoger zweven dan enige andere vogel. En hij heeft een beter oog dan elke andere vogel. Men spreekt erover dat een havik scherp kan zien, of dat een havik in staat is om in de lucht omhoog te vliegen. Wel, als een havik zou proberen om een arend te volgen, zou hij in de lucht uit elkaar spatten, beslist. En nu, wat goed zou het een arend doen om daarboven te komen, als hij niet genoeg zicht zou hebben om weer terug naar de aarde te kunnen kijken. Het is net zoiets als wanneer wij aan het hoog springen zouden doen, terwijl wij niet weten waarom wij springen. En wat zouden we er geweldig van getuigen of een hoop lawaai maken, als wij niets hebben om lawaai over te maken. Ziet u, en het is verschillend nu, het lawaai is fijn als u iets hebt om lawaai over te maken, maar wacht eerst tot dat komt, en het zal dan heel uw leven een lawaai zijn. Maar wij zien dat dit arendsoog was verduisterd, omdat men hem uit zijn woonplaats in de wildernis had genomen, en men had hem in een oude, vuile, muffe gevangenis gezet. En deze grote man, die een arend kon zijn om in de lucht omhoog te zweven, en hoe hoger u komt, des te verder u kunt zien. Nu gaat men omhoog in deze luchtballonnen en dergelijke, zodat men kan zo hoog in de lucht gaat, dat men een foto van de gehele aarde kan nemen in haar kromming. En ik geloof dat men met dit nieuwe instrument dat Rusland heeft om de wereld kan vliegen in ongeveer 1 uur en 45 minuten. Wel, men kan het gehele filmbeeld van de aarde nemen waarbij ze draait. Maar hoe hoger u gaat, hoe meer u kunt zien. Daarom waren profeten in de Bijbel die arenden die daarom hoog en ver boven de samenkomst konden zweven. En zij konden erachter komen. En ze konden erachter komen wat zo spreekt de Heer was. Dan kwamen zij terug naar beneden en brachten het nieuws, ziet u. Daarom kwam het woord van de Heer tot de profeten. En doordat Johannes was gekooid, werd zijn arendsoog verduisterd. Ik voelde eens zo'n medelijden met een grote arend. En ik kan het gewoon niet verdragen om die arme dieren in een dierentuin gekooid te zien. Leeuwen en hoe dat het gewoon levenslang in de gevangenis is. Kleine Sarah en ik wandelden op een keer rond in de Cincinnata Zoo. En moeder maakte onze maaltijd klaar. We waren daar ginds met de kinderen. Ze houden ervan kleine boottochtjes te maken en de apen en wat iets meer zei te zien. Dus wandelden wij rond terwijl moeder het eten klaarmaakte. En ik hoorde een geluid en liep naar de voet van de heuvel om te zien wat het was. En men had zojuist een grote arend gevangen en in een kooi gezet. En ik keek naar het arme beest daar en hij bloedde over heel zijn hoofd. Zijn veren waren helemaal van zijn kop afgeslagen en van de einde van zijn vleugels. En ik keek naar de grote makker die daar rondwandelde. Dan zou hij omhoog komen en proberen op te stijgen, zoals de arend doet, en hij sloeg met zijn hoofd tegen die tralies. Hij klapte terug en viel op de grond. Daar lag hij dan en rolde met die grote ogen en keek zo naar omhoog. En kwam weer opnieuw. En hier zou hij dan opnieuw komen en zich weer tegen die tralies stoten. Bloed en veren sloegen uit hem en dan lag hij daar weer op zijn rug en rolde met die grote ogen en keek opwaarts. Waarom? Hij was een hemelse vogel. Hij keek opwaarts naar waar hij behoorde te zijn. Maar enkele listige plannen van de mens hadden hem in een kooi gebracht. En ik vond dat een allerverschrikkelijkst, jammerlijk schouwspel. Ik zou die arend gekocht hebben, al had ik mijn eerste offer moeten ophalen om die arend te kunnen kopen, opdat ik hem kon loslaten. Ik dacht, dat arme dier. En ik dacht, jongen, als dat niet afschuwelijk is, geboren om in de hemel te zweven, en hier is hij door de listigheid van een mens helemaal gekooid. En hij slaat gewoon zijn hersenen eruit. Maar hij was gekooid. Ik dacht, dat is het verschrikkelijkste schouwspel dat ik ooit zag. Toen draaide ik mij om weg te wandelen en ik dacht, ja, dat is een verschrikkelijk gezicht, maar ik heb nog iets verschrikkelijkers gezien dan dat. Om mannen en vrouwen te zien die geboren werden om zonen en dochters van God te zijn, gekooid in een soort van kooi, terwijl ze naar omhoog kijken en weten dat er een God des hemels is, weten dat hij een grote geneesheer is, en een grote meester en een grote redder, en dan in een soort kerkelijke kooi gezet, waar zij hun hersenen tegen kapot slaan met allerlei soorten verenigingen enzovoort, en nooit in staat zijn om uit de kooi te komen. Dat is een jammerlijke toestand. Men vertelt hun alles over een grote God die er was en wekt in hen verwachtingen op en slaat dan de hele zaak onder hen vandaan. Hij stierf en werd in het graf gelegd en dat was het dan. Hij is niet zoals hij vroeger was. Dat is een jammerlijk schouwspel om mensen te zien, mannen en vrouwen die geboren werden om kinderen van God te zijn en gekooid zijn in dergelijke dingen. Johannes nu, zijn oog was werkelijk verduisterd. En Johannes was, hij werd zwak. Hij en Elia waren voor een groot deel hetzelfde, omdat dezelfde geest op de beide mannen was. Ziet u, God neemt nooit zijn geest weg, hij neemt gewoon zijn man. God nam Elia, nam Elia's geest en legde hem op Elisa. Toen nam hij hem weg van Elisa en legde hem op Johannes en beloofde hem weer opnieuw te brengen net tegen de eindtijd. Een andere komt bij de eindtijd. Een andere Elia, waarvan wij alle als Bijbellezers weten dat hij ons beloofd is. Nu, wij zien dan dat de duivel zijn mens wegneemt, maar nooit zijn geest. En hij blijft gewoon neerkomen precies op dezelfde wijze. En wij zien dat die twee samenkomen. En we zien dat Elia en Johannes voor een groot deel gelijk waren. Ze waren beide werkelijk nerveuze mannen. Beide hadden bijna een zenuwinzinking. En mensen die dicht bij God leven, worden meestal beschouwd als neurotici, of dat er iets verkeerd met hen is. Dat is juist, ze worden altijd als zodanig beschouwd. Agrippa, vanmorgen sprak ik tot de predersgroep over Paulus, zei tot hem, of Festus zei, uw grote geleerdheid maakt u gek of krankzinnig. Hij zei, ik ben niet gek, ik ben niet krankzinnig, ik ben nuchter, ziet u, en ik ben in orde. Men beweert hetzelfde over William Cooper, geloof ik dat het was, ik stond daar bij zijn graf te Londen, hij schreef dat bekende lied, er is een bron gevuld met bloed, vloeiend uit Emmanuels aderen, waarin zondaars geworpen in die vloed al hun schuldige smetten verliezen. Die man was zo geïnspireerd dat hij, daarna probeerde hij met een touw zichzelf op te hangen en het touw brak. Hij probeerde naar de rivier te gaan om zelfmoord te plegen, maar de taxi kon zelfs de rivier niet vinden, omdat het te mistig was. Gewoon om aan te tonen hoe die inspiratie een mens grijpt en hem wegvoert, wanneer hij dan daaruit terugkomt. Zoals Stephen Foster, die deze natie haar grootste volksliederen gaf. Old Black Joe, Down on the Swanee River, Old Kentucky Home. Elke keer dat hij inspiratie kreeg en een lied schreef, wilde hij beginnen te drinken. Ten slotte raakte hij de inspiratie kwijt, riep een knecht en nam een scheermes en pleegde zelfmoord. En ik denk aan Jona, de profeet. God inspireerde hem. Die grote arend voor de lucht van die dag. God inspireerde hem zozeer dat hij heen ging en 3 dagen en nachten lang in de buik van een walvis lag, liep de oever op en gaf een boodschap die maakte dat die mensen zelfs zak en as op hun dieren legden. Toen de geest hem verliep, ging hij boven op de top van de heuvel zitten en vroeg God om hem te laten sterven. Dat is juist. Wij zien deze grote Elia, waarvan Johannes een type was. De grote arend van die dag. Een machtige, ruige man. Grote woudloper die in een grot in de bossen leefde. En hij kwam naar buiten, stampte naar buiten onder het volk. En God zou hem opnemen in plaatsen waarvan Israël niets af wist. En hij verkondigde de boodschap en zei, het is zo spreekt de Heere, en ging terug opnieuw de woestijn in. En we zien die grote arend, toen hij heen ging en tot de koning zei, er zal zelfs geen dauw van de hemel komen, tenzij op mijn woord. Liep daar gewoon weer terug. En toen hij op die dag die weg naar Samaria afliep, zijn staf in zijn hand, dat stuk schapenvel rond hem gewikkeld, dat kale hoofd, blinkend, zijn bakkenbaarden hingen naar beneden, die stappen zo standvastig als zij maar konden zijn, die weg naar Samaria afkomend, maar hij wist in wiens tegenwoordigheid hij was geweest. Hij was niet bang voor wat Agab zou zeggen, omdat hij in de tegenwoordigheid was geweest van iemand die groter was dan Agab. Hij was in de tegenwoordigheid geweest en hij had zo spreekt de Heere. Die oude ogen die daar achterin lagen met die rimpels keken recht naar de lucht. Hij liep vastbesloten omdat hij wist dat hij het zo spreekt de Heere had. Oh, hij was een arend. Hij liep naar de top van de berg en dronk uit de beek daar, totdat zij droog werd, en ging weer terug naar beneden en riep een vergadering bijeen. En toen God hem een visioen gaf, ging hij naar de top van de berg en zei, laten wij bewijzen wie God is. Laten we zien wie God is. Als hij ooit God was, dan is hij nog steeds God. Dat is juist, oh, ik houd van die arenden. Jazeker. En ging daar naar boven en zei, als hij, laten we God bewijzen. En hij zei, riep hen op, zoals God hem in het visioen vertelde. Hij zei, jullie nemen een stier, en ik zal een stier nemen, en jullie roepen Baal aan, en ik zal God aanroepen. En wie met vuur antwoordt, laat hem God zijn. Hij was zo zeker van zichzelf, zo zeker van zijn visioen, dat hij, terwijl zij de hele morgen Baal aanriepen, en zichzelf sneden en schreeuwden en sprongen, rondwandelde en zei, zeg, misschien moeten jullie wat meer schreeuwen. Misschien is hij net met iets bezig, of misschien doet hij een dutje. Ziet u? Oh, hij wist waar hij stond. Dat was het. Maar nadat hij God bewezen had, werd zijn arendsoog verduisterd. En toen Izebel dreigde dat ze hem zou doden, vluchtte hij de wildernis in. God vond zijn dienstknecht liggend onder een jeneverbestruik, gevlucht, nadat hij had bewezen dat God God was. Nerveus en opgewonden. Wanneer u wordt opgetrokken in die dimensie, doet het iets in het menselijk hart. Wanneer u naar beneden komt, u kunt het niet uitleggen. Het neemt u ergens heen, het is nutteloos om te proberen erover te spreken. Visioenen enzovoort scheuren u aan stukken. U kunt het de andere mensen niet vertellen, ze begrijpen het niet. Ze zijn daar nooit geweest, dus hoe zou men er vanaf weten? Ziet u, het scheurt hen dus aan stukken. God was echter zo vriendelijk voor zijn dienstknecht om hem te voeden en hem te bemoedigen. Daar ginds onder de jeneverbestruik. Maar nadat hij zo'n vertrouwen in Jehovah had gehad, zo zeker, dat hij naar de koning kon gaan en zeggen, zelfs geen dauw zal vallen, tenzij op mijn woord, ging hij direct weer weg. Uit het paleis van de koning, gezalfd. Vervolgens kreeg hij een visioen van wat hij moest doen. Toen ging hij regelrecht naar die bergtop en nam en riep vuur naar beneden vanuit de hemelen, bewijzend dat hij God was. En vervolgens riep hij regen neer uit de hemelen op dezelfde dag en doodde 400 man. Priesters, heidense priesters, hakten hun hoofd eraf en liep weg toen het visioen hem verliet. Nerveus zat hij daar en zei, ik ben niet beter dan de rest van mijn vaderen, ik ben niet beter dan enige andere profeet. Nu, Heere, neem mijn leven. Ik ben de enige die is overgebleven en ik ben de enige die het juiste evangelie predikt. Dus neem mijn leven maar, laat me heen gaan. Ze raken alle zo opgejaagd. Maar God zei, nee, ik heb er nog 7000 die hun knie nooit voor Baal gebogen hebben, ziet u? Maar, dat is in orde, Elia, je doet een groot werk, maar ik heb nog een andere groep waarvan jij niet af weet, ziet u? Maar neem mijn leven, ik ben niet meer dan mijn vaderen. Die profeten voor mij waren, laat mij sterven. Hier is Johannes, die heel wat op hem lijkt. En hier neer ligt in de gevangenis. Uit de dienst afgemonsterd, nadat hij op de oevers van de Jordaan had gestaan, komend uit de woestijn, die de Heilige Geest ontving in de schoot van zijn moeder 3 maanden voordat hij geboren werd. Zeker was dat zo, hoe? Toen hij de naam van Jezus Christus eerst hoorde. Toen Maria daar ginds kwam en zei, ze had nog nooit iets gevoeld. De engel had haar gewoon overschaduwd. De Heilige Geest had het haar verteld. Ze begaf zich op weg naar Judea en ze vertelde Elisabeth dat ze moeder zou worden. Ze zei, God heeft mij overschaduwd en ik zal een kind hebben. En zei, ik zal zijn naam Jezus noemen. En de kleine Johannes was al 6 maanden en Elisabeth was in haar moederschap, zwangerschap, maar ze had zelfs nog geen leven gevoeld. Terwijl ze daar stond, keek ze naar Maria's gelaat. En Maria vertelde haar wat de Heilige Geest had gezegd dat er zou gebeuren. En zij had verteld over de ervaring die ze had gehad. Een oude vrouw die zwanger werd. En hoe haar man met stomheid geslagen werd. En terwijl ze daar stond, zei ze, ik zal een zoon krijgen en zij zal zijn naam Jezus noemen. En zodra die dierbare en heerlijke naam van Jezus voor het eerst werd uitgesproken door een menselijke lip, sprong een kleine dode baby die in de schoot lag op en kwam tot leven en ontving de Heilige Geest in de schoot van zijn moeder. Ze zei van, waar komt de moeder van mijn Heer? Want zodra jouw begroeting tot mijn oren kwam, sprong mijn baby op van vreugde in mijn schoot. En de Bijbel zegt dat hij van zijn moeders schoot af vol was van de Heilige Geest. Een man van God geroepen, die de wildernis inging op 9-jarige leeftijd, geen opleiding, die de wildernis introk en bosbewoner was. En op de leeftijd van 30 jaar kwam hij de wildernis uit en predikte zulk een boodschap over de komende Messias, dat hij de streek schudde. En hij was niet bang voor de leer van de Farizeeërs. Hij zei, jullie slangen in het gras, kom niet hier rondhangen zeggend, wij hebben Abraham als onze vader. Jullie geslacht van adders. Wie heeft jullie gewaarschuwd om de komende toorn te ontvlieden? Oh, hij was ruw. Hij zei, ik vertel jullie over een Messias. Die komt met de wan in zijn hand. Amen. Hij zal zijn dorsvloer volkomen reinigen. En hij zal zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Oeh, hij wist waarover hij sprak. Nu. Maar toen deze Messias tenslotte kwam, toen de Messias uiteindelijk kwam en Johannes de eer had hem te dopen, kwam hij geheel overeenkomstig de schrift, al de tekenen waren juist, hij toonde het Messiaanse teken en Johannes wist daardoor dat hij de Messias was. Amen. Dit is de Messias, er is totaal geen twijfel over. Johannes zei, ik zag die vuurkolom licht op hem neerkomen in de vorm van een duif. En een stem sprak vanuit die vuurkolom en zei, dit is mijn geliefde zoon. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb om te wonen. Hij wist dat dit de Messias was. Johannes zei, ik kende hem niet, maar hij die in de wildernis was, zei mij te gaan dopen met water. Hij zei, op wie gij de geest zult zien neerdalen en blijven, hij is degene die zal dopen met de Heilige Geest en vuur. En ik weet zeker dat hij dit is. Hij bazuinde het uit. Maar toen er moeilijkheden begonnen, Jezus was gekomen en had zich de Messias betoond, dat hij de Messias was. Maar toen ging er iets verkeerd. Johannes had de Messias geïntroduceerd met een wan in zijn hand, die het kaf zou verbranden. Maar hij zag van de werken van Jezus, dat hij zachtmoedig en ootmoedig was. Dat maakte hem bezorgd. Hij wist niet wat te zeggen. Hij dacht nu, er is ergens iets verkeerd. Het leek alsof hij iets verkeerds geloofd had. Het leek alsof het niet juist werkte. En vaak is het zo dat wij dat ook denken, dat het niet juist werkt. Maar het werkt wel juist. Zolang wij weten dat hij hier is, wat voor verschil maakt het uit?
Amen.
Het werkt juist. Misschien werkt het niet overeenkomstig de wijze dat wij denken dat het behoorde te werken, maar het werkt overeenkomstig de manier waarop God wil dat het werkt. U zegt wel, Johannes dacht, wel nu, ik introduceerde een Messias die zijn wan in zijn hand had, en dat hij de dorsvloer zou reinigen en de tarwe in de schuur zou brengen. En ik vertelde hun dat de bijl aan de wortel van de boom was gelegd en hij zou alle afval nemen en het verbranden. En hier is hij, in plaats van een grote, machtige man, komt hij hier zachtmoedig en nederig. Er moet ergens iets verkeerd gegaan zijn, zei hij. Ongetwijfeld is er ergens iets verkeerd. Hij dacht dat het niet juist was. Hij werd ontmoedigd, zoals bij velen van ons gebeurt. Wanneer wij de dingen op een andere wijze zien gaan dan wij denken dat juist is, dan worden wij ontmoedigd. Wees niet zwak, het zal in orde zijn. De duivel kreeg een houvast op hem daar. De duivel dacht, ik heb hem nu in de gevangenis geworpen. Ik heb hem in de gevangenis geworpen, zodat ik nu eens goed tegen hem tekeer zal gaan, terwijl ik hem hier binnen heb. God gebruikt hem nu niet direct, ik heb hem in de gevangenis. Dus zal ik gewoon elk soort sluier over hem werpen die ik kan. Ik heb hem helemaal ingekooid. Ik heb de arend in de kooi. Ik zal hem dus laten wensen dat hij nooit het evangelie had gepredikt. Dat is de wijze waarop hij het bij velen doet, en er is menig goed man in diezelfde toestand vandaag. Dat is precies juist. Wij denken dat het niet goed werkt, maar het werkt wel goed. Alles is in orde. Ondanks hier was er een kleine, ik zie zoveel mensen binnenkomen die zeggen, wel broeder Branham, er werd voor mij gebeden. Ik heb echt geen enkel verschil gemerkt. Wel, er is ergens iets verkeerd. Nee, er is niets verkeerd. Er is niets verkeerd met het systeem, er is niets verkeerd met God, er is niets verkeerd met de Bijbel, er is niets verkeerd met de Heilige Geest. De zaak is dat er iets verkeerd is met u. Alles liep gewoon in orde, het lag gewoon aan Johannes. Dat is alles. Er was een dame die onlangs kwam van Zion City, ongeveer een maand geleden, ze is hier misschien nu. Die kleine vrouw met haar kleine man, het was een mooi klein echtpaar. En ze kwamen naar mijn huis. Ze kwamen met enkele goede vrienden van mij, de familie Sims uit Zion. En ze kunnen hier vanavond misschien allemaal zitten, voor zover ik weet. En ze had een kleine baby, ik denk dat het werd geboren met zijn voetje zo omhoog, en het kon zijn voetje niet naar beneden krijgen. En ze zei, als ik slechts broeder Branham kan bezoeken, zodat hij zijn handen op die baby zal leggen, zal dat voetje naar beneden gaan. Wel, ze bracht er schoenen voor mee om thuis te dragen enzovoort, jazeker. Dus ik bad er ginds in de tabernakel, of predikte, en toen ik daarmee klaar was, probeerde ik een weg te maken om naar een andere samenkomst te gaan in Bloomington, in Illinois. En toen vervolgens, weet u, toen ik het podium begon te verlaten, ik geloof dat we voetwassing zouden houden. Wij geloven in voetwassing. Ik geloof dat de Bijbel dat onderwijst. En wij worden verondersteld het te doen tot hij komt. En wij proberen ieder woord te houden dat hij zei. En wij hebben dit in onze gemeente altijd al gedurende 30 jaar nu gedaan. We gingen dus naar binnen voor de voetwassing. En mijn zoon kwam naar voren en zei, pa, er zijn mensen daar die van Zion komen. En ze verwachten vanavond gebed voor de zieken te hebben. En ze hebben een kleine baby waarvan de vrouw gelooft dat als u ooit voor die baby zou willen bidden, dat beentje naar beneden zou gaan. Het heeft een lelijk beentje. Zij brengt het hier. En de kleine, knappe, kleine moeder kwam eraan. Ze zei, mijn baby, broeder Branham. We hebben geloofd, mijn man en ik, dat wanneer u uw handen op deze baby legt, dat het beentje recht zal komen, dat het in orde zal zijn. Ik zei, wilt u van mij dat ik een visioen van de Heere vind? Ze zei, beslist niet, leg alleen uw hand op hem. Ik zei, goed, dat zal ik doen. Ik legde mijn handen erop, bad ervoor en ging verder in de zaal. En de volgende dag was ik op het kantoor. Toen ik daar zat en enkele telefoontjes beantwoordde en wat werk in het kantoor deed, kwam er een wagen aan. En de kleine dame kwam eruit, zij en haar man, en hier kwamen zij, ze zeiden, broeder Branham, er ging iets verkeerd. Ik zei, oh, wat bedoelt u? Wel, zei ze, het been van de baby is nog niet naar beneden. Ik zei, wel, wat heeft dat ermee te maken? En ze zei, wel, ik geloofde, broeder Branham. Ik geloofde dat als u ooit uw handen op mijn baby zou leggen, dat God het zou genezen. Ik geloofde het. Er ging ergens iets verkeerd. Misschien kon u er beter een visioen over krijgen. Ik zei, nee, er is niets verkeerd.
Amen.
Er is totaal niets verkeerd. Het enige wat er verkeerd is, bent u, ziet u. Ik zei, gelooft u het gewoon? Ze zei, één ding wil ik nog vragen, broeder Branham. Denkt u dat het Gods wil is dat mijn baby kreupel is? Ik zei, ik geloof niet dat het Gods wil is. Ze zei, dat is alles wat ik wilde dat u zei. En ze gingen weg en enkele dagen geleden belden zij op en nu was het been van die baby normaal. Het kwam naar beneden. Ziet u, we zijn gewoon opgejaagd, dat is alles.
Amen.
Alles verloopt naar behoren. Alles is overeenkomstig de tijd. Dus we zien hier dat de duivel probeert te bewerken dat de mensen niet geloven. Alzo probeerde de duivel Johannes ertoe te krijgen niet te geloven dat hij de Messias was. Hij haalde 2 van zijn discipelen bij elkaar en hij zond hen uit. Hij zei, nu ga heen en vind uit waar hij predikt. En wanneer u hem vindt, ga erheen en vraag hem of ik verkeerd was. Zou u zich dat kunnen voorstellen? Zou ik verkeerd geweest kunnen zijn? Is hij werkelijk degene? Ik weet dat het teken juist was. Ik zag het Messiaanse teken. Ik weet dat het juist was. Maar dit zachtmoedige en nederige enzovoort, dat snap ik niet. Ik kan het niet vatten. Ik kan het niet met elkaar rijmen. U wordt niet verondersteld het te kunnen rijmen. Als ik u de hele zaak zou kunnen vertellen en u wist het allemaal en ik wist het allemaal, dan zou het geen geloof meer zijn. Alles wat ik perfect kan uitleggen is niet langer door geloof. Door geloof bent u gered. Door geloof bent u genezen. U gelooft het gewoon. U kunt het niet uitleggen. U gelooft het gewoon. Dus zei hij, ga heen en vraag hem of wij naar een ander moeten uitkijken. Is mijn geloof, mijn vertrouwen en mijn... Ik zag het Messiaanse teken over hem en ben ik verkeerd geweest? Ben ik in de war geraakt? Nu is er iets verkeerds gegaan. Nu, toen deze discipelen bij Jezus kwamen, met de boodschap van deze grote profeet, zei Jezus nooit tot hen, nu, ik zal u zeggen wat ik zal doen. Ik zal u terugzenden met wat literatuur om aan Johannes te geven hoe gelukkig te zijn in de gevangenis. Nee, hij zei dat nooit. Hij zei niet, ik zal u een boek over geduld geven. En zeg aan Johannes hoe hij geduldig moet zijn, terwijl hij in de gevangenis is. Het is een goed ding, hij is in de gevangenis en ik vind het erg hem in de gevangenis te zien, maar ik zal hem zeggen hoe hij het moet ondergaan, wel gewoon door gelukkig te zijn. Nee, hij zei dat nooit. Weet u wat hij zei? Hij zei, blijf tot na deze middagsamenkomst. Blijf over. Nadien kunt u vertrekken. Bekijk slechts deze middagsamenkomst. En nadat Jezus de samenkomst had, zou ik mij die discipelen van Johannes kunnen voorstellen, die daar zaten, elke beweging die hij maakte in het oog houdend, omdat Johannes hun had onderwezen wat die Messias was, en hun had verteld wat het betekende, en deze waren zijn discipelen, en ze begonnen te zien wat er gebeurde. Nadat dan de dienst voorbij was, toen de 2 discipelen teruggingen naar Johannes, zei hij, ga Johannes vertellen, de lammen wandelen, de blinden zien, de doven horen. En alle die naar de samenkomst komen, zijn arm. Alle die, aan de armen wordt het evangelie gepredikt. En zeg Johannes, om niet bevreesd te zijn, om niet iets anders te denken, ik ben precies overeenkomstig het schema, alles loopt juist. Alles is in orde. Ik ben juist overeenkomstig het schema. Ga hem zeggen dat er een genezingsdienst bezig is. Het evangelie wordt aan de armen gepredikt. De kracht van God beweegt onder hen. Ik ben precies overeenkomstig het schema. Besteed geen aandacht aan iets anders. Ik ben juist overeenkomstig het schema. Oh my. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Nu, wees niet geërgerd. Ik geloof dat er meer personen aanstoot nemen aan Jezus dan aan enig ander persoon die ooit op aarde leefde. Men voelt zich te snel geërgerd. Jezus nu, in deze misplaatste zaligspreking, haalde het daarheen, zodat wij het vanavond kunnen vatten. Wel, hij zei, zalig is wie geen aanstoot aan mij neemt. Neem geen aanstoot aan mij, ongeacht wat er gebeurt, ik ben, alles werkt precies volgens schema, dus ga gewoon door en geloof het, dat is alles. Alles is in orde. Ga gewoon door en geloof het. Weet u, Jezus berispte Johannes daar niet voor. Hij zei niet, wel, ik ben beschaamd over mijn apostel. Ik ben beschaamd over mijn profeet. Nee, hij zei dat nooit. Hij zei niet, wat zal de wereld hierover zeggen? Terwijl je bent gekomen om te prediken over zo'n grote Messias en zulke geweldige Messias. En vervolgens stuur je er een paar op uit om te vragen of ik de Messias ben. Hij berispte hem nooit. Maar toen Johannes het ergste zei dat hij tegen Jezus zou kunnen zeggen, zei Jezus het beste wat Johannes ooit over zich gezegd kreeg. Ja. Jezus, Johannes, zei, ga zien of hij degene is. En nadat zij vertrokken, zei Jezus tot hen, nadat de discipelen van Johannes vertrokken waren, zei hij, wat bent u in de woestijn gaan bekijken? Bent u uitgegaan om een man te zien die gekleed is in fijne? Nee, hij was daarvoor te ver van Hollywood. Hij zei dus, bent u gegaan om een man te zien in fijne gewaden? Zij zijn in de paleizen van de koning. Hij zei, wat bent u gaan zien? Een riet dat door elke denominatie heen en weer geblazen zou kunnen worden? Oh nee, zeker niet. Hij zei, wat ging u zien? Een profeet? Ja, u ging om een profeet te zien en een groter. Hij is meer dan een profeet. Deze is die Elia. Deze is degene waarvan door de profeet gezegd werd, ik zal mijn boodschapper voor mijn aangezicht uitzenden. Hij zei, waarlijk, ik zeg u, dat er nooit een man is geweest, uit een vrouw geboren, die zo groot is als Johannes de Doper. Hij veroordeelde hem nooit. Hij wist dat hij met de geest van Elia gezalfd was, en die geest was op hem. Dat deed het. Hij wist dat alles in orde was. Alles liep volgens schema. Johannes, waarom was hij groter dan al de profeten? Nu, als u geestelijk bent, zult u iets vatten. Waarom was hij de grootste? Al de andere profeten hadden van de Messias gesproken. Maar Johannes introduceerde hem. Hij was degene die hem voorstelde. Zo zal het zijn in de eindtijd. Alles loopt volgens schema. Wees niet geërgerd, geloof alleen. Vandaag zijn de kerken over hem geërgerd. De kerken zijn geërgerd. De mensen zijn ontstemd. Ze zijn allemaal opgejaagd. Ze weten niet wat ze moeten denken. Geestelijke telepathie, iets anders en al. Nee, wees niet geërgerd. Onze boodschap verleden zondag probeerde u aan te tonen wat God voor Abraham deed en voor zijn zaad na hem. En wij zagen dat hij Abraham bij elk knooppunt had meegenomen. Zo nam hij zijn zaad door rechtvaardiging, heiligmaking, door de doop met de Heilige Geest, door het plaatsen van een zoon, en toen kwam God in menselijk vlees. Keerde zijn rug naar Sara in de tent, en zei wat ze in haar hart dacht. Wees niet bevreesd, hij is precies op schema. Hij is hier. Wees niet geërgerd over hem. Zalig zijn zij die over mij niet geërgerd zijn. Als hij hier was om vanavond te spreken, zou hij hetzelfde zeggen. Hij is precies op schema. De profeet zei dat er een tijd zou zijn, dat het dag nog nacht zou zijn. Maar in de avondtijd zal het licht zijn. Hij is precies op schema. Hij is gekomen door rechtvaardiging, het Luthertijdperk, heiligmaking, het Wesleytijdperk, dan het Pinkstertijdperk, waarbij hij de gaven in de gemeente plaatste en nu aan ons verschenen, in ons vlees, zoals Jezus zei dat hij zou doen. Wees niet over hem ontstemd, hij is precies op tijd. Johannes, kom uit die gevangenis. Kom uit die organisatie die er niet in gelooft. Trek de schellen van je ogen, je bent een vrij man, als je het gelooft. Hij is precies op tijd, het zal licht zijn in de avondtijd. Amen. De avond ligt te schijnen. Wat is hij? Dezelfde Jezus. Dezelfde zon die opgaat in het oosten, is dezelfde zon die ondergaat in het westen. De Zoon van God ging op over het oostelijke volk. Wat deed hij om aan de Samaritanen en de Joden te bewijzen dat hij de Messias was? Door hun een teken te tonen dat hij de profeet was waarvan Mozes sprak. De Samaritaanse vrouw getuigde hetzelfde, zeggende: wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen. Maar wie bent u? Hij zei: ik ben hem. En ze liep de stad in en zei: is dit niet de echte Messias? De man zei mij wat er verkeerd met mij was en wat ik deed. Is dat niet de Messias? En de mensen geloofden het. Hij deed dat voor de Samaritanen en de Joden, maar niet voor de heidenen. Voor het evangelie naar de heidenen ging, was hij reeds verheerlijkt en in de heerlijkheid. Maar het zal licht zijn in de avondtijd. Wat deed de kerk? Ging weg in het katholicisme, organiseerde een kerk. Toen trok Luther eruit voor de rechtvaardiging van het zaad. Toen kwam Wesley van Luther, heiligmaking, dan de Pinkstermensen, en zij organiseerden zich alsmaar door in hun systemen enzovoort. Nu komen we tot de laatste dagen. Wat is het? Maar in de avondtijd, voor het lichaam van Sarah en Abraham werd veranderd, om de beloofde zoon te ontvangen, kwam hij, zat bij hen, sprak met hen, en deed een teken voor hen, en Jezus verwees ernaar. We zijn niet te laat. Kijk niet achterom naar wat Luther zei, naar wat Wesley zei, kijk naar wat Jezus zei, en kijk naar het teken. Waar wij aan toe zijn, kijk niet achterom naar wat iemand anders zei, kijk naar wat hij zei. Hij was degene die het zei. En dezelfde zon, die opgaat in het oosten, gaat onder in het westen. Er is een duistere dag geweest, dat is het zeker geweest. Genoeg licht om te zien hoe tot kerken toe te treden en organisaties te maken enzovoort. Maar de werkelijke kracht en manifestaties van de tegenwoordigheid van God zijn sedert jaren en jaren en jaren niet gezien. Wij voelden het en wij wisten dat het hier was. En we hebben gaven ermee zien werken, maar wanneer we hem zichtbaar onder ons zien komen met kracht in zijn gemeente, om zich uit te strekken tot de zoom van de mantel van die meester en die aan te raken, om zijn kracht hier terug te brengen, en te spreken door zijn volk hier en te openbaren, dat maakt hem God, God met ons. Oh ja, Johannes, God opent de gevangenisdeuren vanavond en laat u buiten. Zalig is wie aan mij niet geërgerd wordt, geen gedachten lezen of telepathie, maar een kracht van de opgestaande Christus die spoedig komt. Laten we bidden. Dierbare God, zoals de avond leeg te schijnen, dooft het de ogen van velen uit, maar anderen gebruiken het om erin te wandelen. Ik bid, God, dat u vanavond de avondlichten opnieuw aan deze avond mensen wilt geven. En mogen zij de kracht van uw opstanding zien. Want u zei zelf, de werken die ik doe, zult gij ook doen. En wij vragen ons af, wat voor werken u deed? Dan vinden wij in Johannes, het vijfde hoofdstuk, het vers 19, dat u zei, ik doe niets, tenzij ik zie dat de Vader het eerst doet. Dan beloofde u dat. Wij weten dat het waar is. Nu nog eenmaal meer, heren, en dan is het volledig. En mogen vele van de Johannessen die vandaag opgesloten zijn in de gevangenis, fijne mannen en vrouwen, die u kennen als hun redder en die zich verwonderd hebben, o God, mogen zij zien dat u precies op schema bent, dat u precies op tijd bent. Sta toe, want we vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu vlak voor wij onze altaaroproep hebben, ik was een beetje laat vanavond en ik dacht gisteravond dat ik predikte. Ik zal Billy vertellen dat ik het vanavond zeker haalde. Hij zei me dat ik niet minder dan anderhalf uur kon prediken. Maar ik deed het zeker binnen die tijd, met de hulp des Heren. Nu, ik geloof dat wij onze gebedskaarten gisteren uitgaven. Gaf hij er enige uit vandaag? Of waren die 1 tot 100, geloof ik, dat hij uitgaf? Waren dat A's? A's in orde. Waar begonnen wij? We begonnen bij 1 gisteren, niet 1. Wel, laten we dan vannacht achteraan beginnen. Laten we nemen beginnen er slechts enkele hierboven halen, omdat onze tijd... Laten we vanaf 80 beginnen. Hoeveel zijn nooit in een van de samenkomsten geweest? Steek uw hand omhoog. Kijk eens, de halve samenkomst. Als Jezus Christus... Hoeveel weten dat Jezus Christus de zieke reeds heeft genezen, de verlorenen reeds heeft gered? Nu, hij zou u niet kunnen redden of genezen. Hij zou u slechts vertellen dat hij het reeds gedaan heeft en u zou het moeten geloven. Maar hij beloofde dat wij de werken die hij deed ook zouden doen... En in het bijzonder in deze avondtijd, hoeveel weten dat en geloven dat dit de waarheid is? Staat er, hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid? Hij is zeker dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. In orde, als hij het is, mogen hij dan op diezelfde wijze handelen. Nu u allen in de gebedsrij, die daar staat, en die een vreemde voor mij bent, zodat u weet dat ik niets over u af weet, steek uw hand omhoog. Alle die dit weten, ieder van u, in orde, alle dit argins, u mensen die geen gebedskaart hebt, en genezen wilt worden, en u weet dat ik niets over u af weet, steek uw hand omhoog, al de mensen. Elk persoon in het gebouw die weet dat ik niets over u weet, steekt uw hand op, overal. Ik denk niet dat er één persoon is die ik kan zien, die ik ken. Als ik me niet vergis, is dit een prediker uit Arkansas die daar zit, geloof ik. Deze lichten ziet u, ik kan hem niet al te best zien, maar ik denk dat dit een prediker van Arkansas is. Hoe velen weten dat, op een keer kwam er een vrouw in de gebedsrij. Er was een dame in, ze zei in haar hart, als ik slechts de zoom van het kleed van die man kan aanraken, zal ik gezond worden. Ze had een bloedvloeiing, herinnert u zich dat? En ze glipte door de menigte en ze raakte ongeveer zo. Nu, u zou dat nooit gevoeld hebben. En u kent broeder Tommy, het onderkledingstuk van de Palestijn. En dan het grote lange gewaad. Men droeg onderkleding vanwege het stof. Het kleed ving dat op van die weg. Nu, toen zij de zoom van dat kleed aanraakte en weer terug in het gehoor ging, zei Jezus, wie raakte mij aan? Nu, dat was de zoon van God. Wie raakte mij aan? En Petrus berispte hem en hij zei, wel, al wat wel de mensen zullen denken dat er iets verkeerd met u is, ze zullen, wel, ze, iedereen raakt u aan, weet u wel. Hallo daar, u, hoe maakt u domino, enzovoort, u rabbi? Hij zei, maar, ik bemerkte dat ik zwak werd. Hoe velen weten dat deugd sterkte is? Zeker sterkte ging van hem uit. Iemand raakte mij aan en hij draaide zich om en bleef over het gehoor kijken, tot hij ontdekte waar ze was. En hij zei, vertelde haar over haar bloedvloeiing die gestopt was, omdat haar geloof haar behouden had. Is dat de waarheid? Wel nu is hij vanavond, uw predikerbroeders, waarmee vanmorgen eten. Deze broeder hier is, geloof ik, de broeder waarover men spreekt over al de graden die hij verkreeg in de baptistenschool. Dokter en dokter in de wijsbegeerte en ik weet niet wat allemaal. Hij vertelde ons erover, maar hij moest het allemaal vergeten, zoals Paulus, om Christus te kennen, dus. Maar de schrift leert ons daar in Hebreeën dat hij nu een hoge priester is, die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheid, dat is juist. Hoe velen weten dat dit zo is? Wel, als hij dan dezelfde is, vandaag en voor eeuwig, hoe zou hij handelen als u hem aanraakte? Ziet u, hij zou precies zo handelen, niet waar? Een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot aan het einde der wereld. De werken die ik doe, zult gij ook doen, is dat juist? En hij beloofde dat dit voor de heidenen zou komen, niet in het Luther-tijdperk, het Wesley-tijdperk, maar het zou gebeuren in de eindtijd. Nu ziet u het niet, hij is precies op tijd. En bedenk dat dit gedaan werd over de hele wereld. We zijn dus aan het einde, er is geen twijfel, geen twijfel. Maar raak zijn gewaad aan, nu, wat betekent het, broeder Brenham? Ik ben het niet, en het zou mij niets doen als u het niet deed. U heeft er evenveel mee te maken als ik. Het moet uw geloof zijn, waarmee u hem aanraakt, zodat hij door mij spreekt. Het is een gave waar ik mezelf aan hem overgeef. Geef hem gewoon mijn ogen, mijn geest, mijn tong, mijn wezen. Ik ken niemand van u, maar hij is het die erdoor spreekt, zie. Hij is het die dat doet, dus ben ik het niet. Wat veroorzaakte dat het gebeurde? Ik ken u niet, u zegt over mij, broeder Brenham, ik weet het niet. Over mij, ik weet het niet, maar hij weet het wel. Raak hem dus aan, dan gebruikt hij mij opnieuw. U ziet dus, het is u en ik samen, als zijn dienstknechten. En hij maakt zichzelf bekend aan zijn volk, dat hij precies op tijd is. Hij is juist volgens het schema, gewoon precies, net voor de eindtijd, wanneer de avondlichten zouden schijnen. Nu, als hij dat zal doen, hoeveel zullen hem lief hebben en hem geloven en hem accepteren? God zegen u, nu hemelse Vader, de rest is in uw handen. Ik draag mezelf en dit gehoor aan u op. Eén geval zal het bewijzen, Vader. In de naam van Jezus Christus laat het gebeuren. Amen. Nu, wees echt eerbiedig, sta niet meer op, zit stil. Wees echt eerbiedig voor enkele ogenblikken. Nu, één woord van hem zal meer betekenen dan ik zou kunnen zeggen in 50 of 100 levens. Slechts één woord van hem. Nu, u daar ginds nu, die geen gebedskaart hebt, of waar u ook bent, wat uw toestand ook is, zeg gewoon, O grote hoge priester, laat mij u aanraken. En broeder Branham kent mij niet, en keert u hem dan om naar mij, en laat hem het mij vertellen waarvoor ik bid. Laat hem mij vertellen wat er verkeerd met mij is, en hij kent mij niet, of iets wat ik denk of doe, of wat het ook is, laat het hem mij vertellen. Ik zal u geloven, omdat de Bijbel zei dat dit precies de manier is waarop hij het zou doen.
Amen.
En dat is de wijze waarop hij het deed, en dat is de wijze waarop hij het zal doen. En ziet u, vrienden, als één keer veroorzaakte dat Jezus zich zwak voelde, wat zou het doen aan mij een zondaar? U zult het nooit weten tot wij elkaar ontmoeten bij de poort daarboven, wat de prijs is. Maar dat is, ik klaag niet, ik dank God, ziet u, opdat u het zult begrijpen. Wel, dagen zijn wij hier gekomen en heeft men gebedskaarten uitgegeven en dan langs, ik neem die gebedskaarten op gedurende de week, door er enkele hier uit te nemen en enkele daaruit en hier beneden, zodat het niet iedereen voor gebedskaart nummer 1 zal gaan, ziet u, zo. En dan de jongen, voor hij de kaarten uitgeeft, komt hij hierheen en staat voor het gehoor en mengt deze kaarten door elkaar, schudt ze allemaal, ik denk dat u hem dat hebt zien doen, in orde. Dan gaat hij daarheen, als u er een wilt, zal hij u er een geven. Dan kan de jongen niet zeggen, ik geef haar nummer 1, hij weet het zelf niet. Hij deelt ze gewoon uit, ziet u, en mengt ze. Hij kan u misschien nummer 10 geven en de volgende naast u kan nummer 95 zijn. Dan ergens gedurende de week zal ik oproepen van 20 tot 30, of van 50 tot 90, of van 90 terug naar 20, of ergens iets als dat, waar de Heere het ook op mijn hart legt. Omdat het dan op die wijze is, gewoon zoals de Heilige Geest het leidt om het op te roepen. Het komt nu vanavond zo uit, door die leiding. Deze vrouw is een gekleurde vrouw, ik ben een blanke man. Ben ik een vreemde voor u? Kennen we elkaar niet? Dit is onze eerste ontmoeting. Ziet u het nu? Nu, als de Heilige Geest nog steeds de Heilige Geest blijft, die in Christus was, en in ons vanavond is, als dat dezelfde Heilige Geest is, dan zal Hij hetzelfde werk doen. Als dit waarlijk de Heilige Geest is, dan zal hij het werk van de Heilige Geest doen. Hij zal het werk van Jezus doen. En op die wijze kunt u er zeker over zijn wat hij destijds was, u weet wat hij nu is. Laten wij Johannes het 4e hoofdstuk nemen. En er was toen hij een Jood zijnde een Samaritaanse vrouw ontmoette en hij enkele minuten met haar sprak om haar geest te vatten, vertelde hij haar wat haar moeite was. En ze zei, Heer, ik bemerk dat u een profeet bent. Wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen. En zij zei tot hem dat, hij zei, ik ben hem die tot u spreekt. En ze liep de stad in en zei, kom, zie een man die mij al die dingen heeft verteld die ik gedaan heb. Is deze niet de echte Messias? En al de mensen geloofden en iedereen, Jezus deed het nooit tot één persoon meer. Maar de hele stad geloofde erin. Hij genas nooit iemand daar, hij ging daar gewoon heen en verklaarde zichzelf aan de vrouw. De Bijbel zegt dat de hele stad in hem geloofde, wegens het getuigenis van de vrouw. Nu, als dat Jezus gisteren was, en hij is gekomen om hetzelfde te doen, als een Afrikaans meisje en een Angelsaksische man hier staan, en als hij mij iets kan openbaren, waarvoor u hier bent, iets dat u hebt gedaan, of iets dergelijks, zou u weten of het de waarheid is of niet. U zou het zeker. En dan als hij u kan vertellen wat er geweest is, dan kan hij u zeker vertellen wat er zal zijn. Gelooft u dat? En aan alle gekleurde mensen hier, blanken ook, en wat er ook meer is, gelooft u dat met heel uw hart? Is in orde. Nu, als iemand van uw mensen niet gelooft dat dit de waarheid is, en u gelooft dat het psychologie is, ik heb geen graad van dokter in de filosofie, komt u dan hier en doe het zelf. Nu, ik wacht op u. Ik wacht op u. Als u dan bang bent om hier te komen, accepteer het of wees er stil over.
Amen.
Amen. Ik zei dit omdat ik geleid werd om het te doen. Er is iets gaande waarover ik weet. U bent er zich bewust van dat er ook hier iets gaande is. Een van uw moeite is nerveusiteit. U bent extreem zenuwachtig. Daar komt het. Herraad het. Nu, hebt u dat in orde? Ik zou kunnen zeggen, iemand daarbuiten is nerveus. Iemand, de Heere zei iets. Maar wie is die iemand? Deze is die iemand, zij heeft gewoon een fijne geest. Laten we zien of dit zo is. Nerveus? U hebt ook moeite met uw schouder. Dat is juist. U hebt ook een hartkwaal. Is dat juist? U hebt ook een last op uw hart. Is dat waar? Het is over een jongen. Hij is in een instituut, hospitaal. U bidt voor hem. Wilt u dat ik u vertel wie u bent? Juffrouw Richardson, ga, geloof. Amen. U zult nooit weten wat mij dat doet. Het doodt gewoon het leven zelf. Nu echt eerbiedig, iedereen. Hoe maakt u het, meneer? Zijn wij vreemden voor elkaar? Dat is zo. Maar Jezus kent ons beiden en als God mij zal laten weten waarvoor u hier staat, zal ik dus niet te veel in detail hoeven treden. Ziet u, ik heb hier een hele rij staan en anderen daarginds bidden. U ziet wat het mij doet, maar als hij mij gewoon iets over u zou vertellen, zou u geloven? Natuurlijk, een van de dingen waarvoor u wilt dat er gebeden wordt, is voor uw ogen. Natuurlijk, u draagt een bril. Iedereen kan dat zien. Dat is niet alles wat er met de man aan de hand is. Er is iets anders, omdat hij een schaduw over zich heeft van de dood. Dat komt niet van zijn ogen. TB. Tuberculose. U hebt er een operatie voor ondergaan, die niet erg succesvol was. Men heeft het niet gedaan zoals het gedaan zou moeten worden. Is dat juist? Gelooft u nu dat het in orde zal zijn? Geloof met heel uw hart. Zou u willen geloven dat hij de Zoon van God is en u genas? Zou u geloven? Loop dan gewoon door en zeg, dank u Heere, die maagsfeer zal in orde komen. Ik ken u niet. Wij zijn vreemden voor elkaar. Gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van God is? Gelooft u dat hij mij zond als een boodschapper voor de gemeente in deze laatste dagen? Om deze schriftplaats naar voren te brengen en een gave te geven. Niet omdat ik het was. Niet omdat hij moest. Hij had wellicht. Hij heeft gewoonlijk iemand die niets weet, zodat hij zichzelf kan tonen. Ziet u? Gelooft u dat deze dingen waarvan ik sprak de schriftuurlijke waarheid waren? De schriftuurlijke waarheid zijn? Ze lijkt zo vol verdriet te zijn. Dat is de reden dat ik even tot haar sprak. Ja, dat is het. Het eerste is voor uzelf. U had een operatie. Dat was vanwege een vrouwenkwaal. Alle vrouwelijke organen werden aan de binnenkant verwijderd. Maar het liep mis. Er was iets. Nu een ogenblikje. Het scheurde. Het scheurde en u moest terugkomen. U moest teruggaan. Maar dat is niet echt uw verdriet. Uw verdriet is om een kind. En het is uw kind. En het heeft een ziekte of iets verkeerd gehad, TB. En nu heeft het een soort van aanvallen, van zwakte, dat is juist. En u hebt nog een ander waarover u bezorgd bent, die een oorkwaal heeft, dat is juist. Uw naam is mevrouw Smith. Ga door om met heel uw hart te geloven. Amen. Gelooft u? Heb geloof. Geloof gewoon, geloof. Hoe maakt u het, dame? Wij zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u niet. Voor zover ik weet heb ik u nooit in mijn leven gezien. Wij ontmoeten elkaar hier voor de eerste keer. Als ik iets kon doen voor u, en ik zou het niet doen, dan zou ik een slecht persoon zijn en behoorde ik hier niet achter de kansel te staan als een prediker. Ik zou u niet kunnen helpen. En als hij hier zelf stond en deze kleren droeg die hij mij gaf, dan zou hij alleen kunnen bewijzen dat hij de Messias was die het voor u gedaan heeft, maar u zou geloof moeten hebben dat hij het voor u deed. Anders zou u het hoe dan ook niet weten. Zou het hoe dan ook niet werken, is dat niet juist? Maar als hij hier zou staan en u iets zou vertellen wat uw moeite is, of wat u hebt gedaan, wat u niet behoorde gedaan te hebben, of iets dergelijks, dan zou u geloof hebben om te geloven, nietwaar? Zou dat nu het geloof van het gehoor doen oprijzen? U wordt schemerig voor mij. Wel, u had een ongeval. Het gaf problemen met het hoofd en dan hebt u iets in uw linkerzijde. Dat is juist. Complicaties. Zoveel dingen die verkeerd zijn. Dat is waar. Als God mij zou vertellen wie u bent, zou het u helpen? Mevrouw Terry? Ga, gelovend. Amen. God zegen u. Gelooft u nu met heel uw hart? Hij geneest hartkwalen, nietwaar? Gelooft u dat hij doet? Ga door en zeg, dank u, dierbare God, dank u. Amen. Dat is het. Gelooft u dat hij artritis geneest en mensen gezond maakt? In orde, kom verder. Geloof het met heel uw hart, God zegen u, zuster. Een dameskwaal en een hartkwaal. Gelooft u dat hij u gezond zal maken? In orde, ga heen op uw weg en verheug u. Zeg, dank u. U bent jong om bloedarmoede te hebben, maar gelooft u dat hij bloed transfuseert? Zeg, ga, dank u, heren. Ga gelovend. Voorhoofdholte, u gelooft dat hij het geneest, ga heen en zeg, dank u, Heer Jezus. U zult een operatie moeten hebben voor die tumor, maar gelooft u dat God u ervan zal genezen? Oh ja, in orde, ga heen en verheug u, zeggende, dank u, heren. Kom, kom, dame. Gelooft u dat hij zenuwachtigheid geneest? In orde, ga heen op weg. Voor u verheugend, zeg, dank u, heren. Wat als ik niets tegen u zeg, zou u mij toch geloven? Kom hier, in de naam van Jezus Christus, mogen zij genezen worden. Ga gelovend, kom. Een ogenblik, even een moment, er gebeurde ergens iets. Die mensen die daar gingen en in de gebedsrij waren, gingen zij daar terug? Oh yes, ja, dat kan het geweest zijn, wat. Meneer, u die hier achteraan in de rij zit, die recht naar mij zit te kijken, u leidt aan een prostaatkwaal. Ja, meneer, die daar zit, ja, meneer. Ja, hebt u een gebedskaart? U hebt geen gebedskaart, nietwaar? U hebt hem niet nodig. Uw geloof genas u. Deze tweede vrouw vanaf daar is uw vrouw. Dat is juist. Ik zie u samen in een huis. En zij lijdt aan een leverkwaal. Dat is juist. Als het juist is, steek uw hand op. Ga naar huis. Jezus Christus maakt u gezond. Die dame die naast u zit, daar, heeft iets verkeerd met haar tong. Gelooft u, dame? Als het waar is, steek uw hand omhoog. In orde. Ga naar huis. U die daar aan het einde zit, hoe is het met u? Het is daar nu over u. U heeft een blaaskwaal. Dat is juist. In orde. Gelooft u? In orde. Ga naar huis en wees gezond. Amen. Accepteert u het? Wat raakte zij aan? Hier zit een man die begon te huilen, die hier precies achteraan zit, deze man. Het is die jonge man, nu die man heb ik nooit in mijn leven gezien. Hier maar, luister zoon, u hebt een maagkwaal. Dat is juist, maar u bad en de geest kwam op u. Een echt wonderbaar gevoel. Als ik een vreemde voor u ben, wijf dan zo met uw hand, ik ken u niet. Is dat wat er met u aan de hand is? Wijf met uw hand. In orde, u bent genezen, Jezus Christus maakt u gezond. Deze dame die daar achteraan zit, leidt aan epilepsie. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Dat hij u zal genezen? Gelooft u het? Aanvaardt u uw genezing? Die aanvallen zullen u verlaten en u zult het nooit meer hebben. Geloof het. De kleine dame die hier zit en naar mij kijkt en naar de kant met haar hand zo omhoog. Er is iets mis met haar enkel. Gelooft u dat God u zal gezond maken? In orde, u kunt uw genezing hebben. Deze dame die hier staat met uw hand omhoog. U bent gereed voor een operatie aan die oude tumor, maar God zal het eruit nemen en u gezond maken. Gelooft u het? Geloof het. Ga. Deze vriendelijke vrouw met een witte band rondom haar hoofd hier. Het is een gekleurde dame met een galblaaskwaal. Gelooft u dat God u zal genezen? Wat met u in de rolstoel? Gelooft u dat ik zijn profeet ben? U zult sterven daar zittend. U hebt één kans om te leven, zoals de Melaatse die bij de poort van Samaria zaten. Ik kan u niet genezen, zuster. Ik ben geen genezer. Maar deze Samaritanen zeiden, als wij hier blijven zitten, zullen we sterven. Als wij de stad ingaan, zullen we sterven. En de enige kans die we hebben, is om naar het kamp van de vijand te gaan. Als zij ons doden, zullen we hoe dan ook gaan sterven. Maar als ze ons redden, zullen we in leven blijven. Zij hadden één kans op miljoenen. U hebt net zo'n soort kans. U bent uitgenodigd vanavond tot het huis van een echte, liefhebbende God. Ga nu op uw voeten staan. Laten wij opstaan en geloven in de Heer Jezus Christus. Sta op. Als u hem zult geloven, ga op uw voeten staan in de naam van Jezus Christus en accepteer uw genezing. Amen.